Geliefde gemeente, wij waren bezig met de overdenking van de eerste delen die u vindt omschreven in zondag 47 van de Heidelbergse Catechismus, vraag en antwoord 122. Zondag 47, daar vraagt de onderwijzer, welke is de eerste delen? En het antwoord luidt, uw naam worden geheiligd. Dat is, geef ons eerstelijk dat wij u recht kennen. En u in al uw werken in welke uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk zijn, heiligen, roemen en prijzen. Daarna ook dat wij al ons leven, gedachten, woorden en werken al zo schikken en richten, dat uw naam om onzentwil niet gelasten, maar geëerd en geprezen worden. Tot zover. Wij zouden letten op een bede om orde vanwege onze wanorde. Een bede om orde vanwege onze wanorde. Die wanorde, hebben wij verleden week gezegd, dat is dit, dat de naam van God, hij zelf dus, niet meer in aanmerking komt bij ons mensen. Want wij zijn zelf zo maatgevend en zo belangrijk met alles wat ons deert of wat ons geeft, dat wie krijgt het nou in gedachten om te beginnen bij God, bij de naam van God, dat het hem goed gaat, dat hij geprezen wordt en verheerlijk in al zijn werken. Zo is ons leven wanordelijk geworden, alles ligt door elkaar. En wij zelf, wij staan voorop. Met al onze vragen, met al onze problemen, met alles wat wij willen en recht willen zetten, wij staan voorop. Terwijl het toch daarom gaat, dat zijn naam geheiligd wordt. En dat geheiligd worden hebben we gehoord, dat is dat die naam op de rechte wijze, op de juiste plaats staat. Dat die naam geheiligd worden, dat wil niet zeggen dat die naam die God op zichzelf onvolmaakt is. Maar dat die naam nu ook beleden en geëerd wordt in het werk van zijn handen. Door zijn schepselen die hij geschapen heeft. Waarin het hoogste geluk gelegen was dat wij hem recht kennen, lief hebben en betrouwen van ganser harte. Vervolgens hebben wij gehoord dat het niet alleen een wanordelijke situatie is met ons gebed, of niet bidden, maar dat wij dat ook ten eenenmale verloren hebben. Wij kunnen niet meer bidden gelijk het betaamt. En wij weten ook niet wat te bidden. En daarom dat diep ingrijpende woord, waarbij enerzijds onze armoede zo in het licht komt te staan, maar anderzijds de ontferming van God. Geef ons eerstelijk. Wat? Dat ik een heleboel weet? Nee, geef ons uit genade dat wij u recht kennen. En dat recht te kennen, dat is een kennen van God in Christus. Niemand heeft ooit God gezien. Maar de Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie hij de zoon wil openbaren. Want die zoon die komt zeggen, die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Want ik en de vader zijn één. Daarom kunnen wij in diepste zin die eerste beker niet afzonderen en heiligen in de zin van de eerste persoon van het goddelijk wezen. Maar geldt het ten diepste de drie-enige God. Want de Vader wordt alleen gekend door de Zoon. En om de Zoon te kennen hebben wij nodig de Heilige Geest, die ons leidt in de waarheid. Daarom is dat recht kennen, een kennen van God, zoals ik al zei, in Christus Jezus. In Hem alleen. Dat houdt natuurlijk in een sterke uitsluiting van iedere soort van godsdienst die zich beweegt buiten het woord. Het wil zeggen een zodanige beperking. Maar die tegelijk ook alleen maar de waarheid is. Dat het in het woord van God alleen gaat over de ware God. Niet over Allah. Niet over ons deel dat wij van God vormen. Maar om die God die zich in Christus heeft geopenbaard. Dat standpunt kan hard aankomen. Vorige week zei iemand tegen me, u bent zo vreselijk hard in uw oordeel. U doet iemand pijn, maar hoe kunnen wij anders, want het gaat toch niet om ons persoonlijk idee, wat wij denken. Het gaat toch om die God die zich in Christus heeft geopenbaard. Nou kan die boeddhistische bedelmonnik wel een halve heilige zijn. En die hindoestaan, die kan op een hele hoge trap staan van zelfverloochening en weet ik al wat. Maar daar gaat het niet om. Het gaat over de openbaring van God in zijn woord, in Christus. Daar gaat het uitsluitend om. En je kunt nu wel alles proberen onder één noemer te brengen. Zeg, ja, maar in principe bedoelen we allemaal hetzelfde. Nou, dan weet ik wel wat wij bedoelen allemaal als het over hetzelfde gaat. Dan bedoelen we in de diepste zin eigenlijk allemaal op welke manier wij nog gelukkig kunnen worden. En de een die zoekt het in een zodanige opoffering en zelfovergave dat hij zijn hele leven in dienst stelt van het religieuze. En een ander heeft weer een ander ideaal, goed gemeend of ja, op een hoog plan en niveau kan best waar zijn. Maar over één ding kun je dan toch niet eens worden met het woord van God. Want dat woord van God zegt, wij hebben alle gezonden en derven de heerlijkheid van God. En niemand komt tot de Vader dan door mij. En gij kunt niet geloven, omdat zij van mijn gaten niet zijn. En dan komt de mens gelijk in opstand. Dan komt hij gelijk in verzet. Dus jij zegt dat het dan maar dat wij zelf niet kiezen. En dat wij zelf niet kunnen geloven. Nee, dat zeg ik niet. Dat zegt God. Dat zegt God. Je kan eerder dwars door de muur heen springen dan die God geloven die alleen de waarheid is. Je kunt van alles worden in je leven. Van alles. Maar geen christen. Dat kan niet. Verder kun je tot alle godsdiensten behoren die er bestaan. Maar niet tot de christenen. Ik bedoel nou niet christenen die alleen de naam christen dragen. Maar die nou waarachtig geloven. Uit genade zalig te worden. Zonder de werken der wet. Die als vagebonden voor God behouden worden om Christus wil. Dat kan alleen de Heere ons leren. En daartoe geeft hij ook zijn woord. Zijn heilig woord. Maar daarom is het ook zo noodzakelijk dat wij hem op de rechte wijze kennen. En dan ging de Heidelberger verder. Ik heb er al iets van gezegd, maar hier nemen wij de draad dan weer op. En u in al uw werken, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk zijn, heiligen, roemen en prijzen. In al uw werken. Ja. Hebben wij daar dan ook geen oog voor? Voor de werken van God. Want als de mensen ergens geweest zijn, oh machtig mooi, dit en dat en dit en dat moet je zien. Dan kunnen we toch aardig onder de indruk zijn. Laten we het over die werken eerst even hebben. Over de werken van God in de natuur. En de gaven die hij aan de mensen, kinderen gegeven heeft om dingen te maken, om dingen uit te vinden en noem maar op. Zo kun je nog de eeuwen oude monumenten vinden. Die met zoveel wijsheid zijn bedacht en gemaakt. Zo kun je de schitterendste panorama zien in het rijk van de natuur. Al uw werken. En daar zijn we dan van onder de indruk. Maar, ook daarvan geldt geef. Dat ik u mag erkennen. Als de eerste oorzaak. Dat ik u mag bewonderen in uw almacht en wijsheid. Dat u de hemel en de aarde voortgebracht hebt. En de zee met al wat erin is. Want. Anders neem ik mijn hoedje af voor die algen als ik langs het strand loop. Want daar zijn wij dan uit voortgekomen. Of voor weet ik welk reptiel. En als ik dat niet doe en ik weet of ik geloof dat God dan de wereld geschapen heeft. En alles dat zijn almacht daarin openbaar gekomen is. Dat hij geroepen heeft de dingen die niet zijn alsof ze waren. Nou ja, dan ben ik nog vervuld met wat ik gezien heb. Maar daarmee ben ik nog niet aan toe om zijn naam te verheffen. En nu staat er van de mensen geschreven in de Romeinenbrief, de apostel Paulus schrijft dat de Heere bepaalde indrukken heeft achtergelaten in zijn scheppingen, in de werken van zijn handen, waardoor er iets kennelijk van God is overgebleven. Bijna praktisch alle volken hebben daarom een of andere vorm van vereering. En zelfs de ongelovige is nog met God bezig. Al is het maar om hem te bestrijden. Maar overigens waar je ook komt. En hoe men het ook doet. Je komt overal iets tegen van de mensen. Die zich een voorstelling trachten te maken van God. En dan zegt de apostel Paulus in de Romeinenbrieven dat de wereld God in die wijsheid die ze dan van God nog hadden gekregen
dat de wereld God door die wijsheid niet heeft gekend nog verheerlijk, maar hem hebben gelijk gemaakt en uitgebeeld in de vorm van gedierte, van kruipend gedierte of van wat dan ook. En het schepsel hebben geëerd boven de schepsel. En daar zie je nu de werkelijkheid van de mens. Of dat hij nou in of buiten de kerk zit, maar dat is ons deel. We zijn opgetogen en onder de indruk van die grote dingen die we zien op deze wereld en van die prachtige natuurdingen die we aanschouwen, maar om hem te aanbidden, om hem te prijzen en hem te verheerlijken, dat hebben we niet. En daarom vind ik, kun je wel eens een beetje makkelijk spreken over christelijke vakanties en christelijke dit en christelijke dat. Wat is dat voor christelijke? Natuurlijk, het kan zo zijn, gelukkig, dat je met mensen van gelijke gezindheid op pad kan gaan. Maar kun je dan van harte zingen? Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond uw eer en heerlijkheid. Ik bedoel hem niet, uiteraard niet mee, dat hij niet met vakantie mag natuurlijk, maar ik bedoel maar, wij proberen zo'n schijn op te houden. En het is alleen Gods genade en Gods gave waarom hier gebeden wordt, omdat het bij ons allemaal zo wanordelijk is. Je zou zeggen, een mens moet haast zijn verstand verliezen, of als een kind wordt, om de wonderen van God, macht en wijsheid te kennen. Hoe hij met wijs beleid de sterren bij name roept. Hoe hij ondanks alles waardoor deze aarde geteisterd wordt, nog gedenkt aan zijn verbond, zodat zomer en winter zaaien en oogst niet op zullen houden, totdat hij komen zal op de wolken van de hemel. God is groot. En wij begrijpen het niet. Daarom zegt hij, Heere, geef mij blinde man. Geef mij alstublieft, dat ik u daarin mag erkennen. Als de schepper van alle dingen. U de Vader van de Heer Jezus Christus. Want u hebt alle dingen door het woord gemaakt. En zonder dat is geen ding gemaakt. Dat gemaakt is, in welk uw almacht, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, barmhartigheid en waarheid klaarlijk zijn. Och, ik wilde niet op ieder woord even ver ingaan, maar wij spreken ook niet alleen over de schepping die God heeft geschapen, maar ook over de herschepping, over de genade, over de ontferming. En wat is daarin dan een almacht en een wijsheid en een goedheid? Dat de Heere God dat verloren schepsel zelf bezit. Wat een almacht dat hij in zijn eeuwige wijsheid en liefde zelf zijn eigen kind heeft uitverkoren om ons vlees en bloed aan te nemen. Waartoe hij toch niet gehouden was. Hier beginnen de mensen altijd te mopperen. Wij zijn altijd genegen om te beginnen te mopperen als we denken, ja, maar als ik er dan niet bij ben, of als hij er dan niet bij is, die eeuwig gelukkig wordt. Ik vind dat oneerlijk, ik vind dat dit, ik vind dat dat. En dan komt de mens in opstand.
En verzet hij zich tegen die openbaring van Gods wijsheid en almacht. Alleen dan, wanneer wij allen beseffen en leren beseffen en erkennen dat wij onverdiende zaligheid ontvangen van God. En dat de bediening der zaligheid in meerder heerlijkheid is dan de bediening van de dood en de verdoemenis. En dat de Heere God uit vrije goedheid zondaren zalig maakt, die niet verloren gaan, maar die verloren zijn. Kijk, als we daar iets van mogen verstaan, dan komt er ook wat meer plaats. Wat is zijn werking hoog gedurfd? Het zij hij het mensdom met zijn zegen bezoekt, of met zijn strenge tucht. Wat een wijsheid. Niemand op aarde komt terug naar God. En dat God die onze rechter geworden is, zo is die verhouding veranderd na de zondeval en door onze zonde, dat diezelfde God niet onze redder kan zijn in Christus. Wat een goedheid! Jezus zegt, niemand is goed dan God. Dat komt dan ook in de praktijk openbaar. Hij doet zijn zon opgaan over bozen en goeden en regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij is het die alle dingen geschapen heeft, maar die ze ook nog onderhoudt. Die alle lastering en sterving van zijn naam en zijn goedheid verdraagt. Zo goed is hij en goed doet hij, dat hij zijn enig geboren zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem overgegeven in de dood, opdat hij zulke zou bezoeken met zijn zegen. Goedheid, loutere goedheid, liefde koorden, waarheid zijn de Heere taal. Ja, door die Heilige Geest, die vanwege die biddende hoge priester is uitgegaan, leren wij dat God goed is. Gebruiken wij God niet langer als die grote vuilnisbak waar we al ons vuil in deponeren, want God die kon dat toch wel anders doen. En God die komt toch wel dit. En God die komt toch wel dat. Dat smerige van onze boze natuur. We hebben het over oorlog en over bommen. En over, is dat nou een God van liefde? In plaats dat we vriendelijk bedanken dat hij dat stelletje parasieten, dat op zijn plan, op zijn schepping parasiteert, dat hij ze niet zoals wij met de luizen doen, een spuitje en ze zijn allemaal dood. Laat dat we hem daarvoor bedanken. Hem bedanken. Dat hij zo goed is. Dat hij zulke onverdraaglijke schepselen verdraagt. Dat hij ons bezoekt met regen en zonneschijn. Als we dat leren, dan is het ook afgelopen met, nou, wat een rot weer, hè? Wat een rot weer. Dan ben ik een rotzak en God is goed. En dan is dat zogenaamde rot weer nog een hemelse zegen voor dat onderkruisel dat ik ben. Dat is de werkelijkheid. Want ons boze bestaan, daarvan zegt het woord van God, hun tong tast zelfs de hemel aan. Ze wandelen met hun tong op de aarde, oh, in de hemel. Wat een schandaal. Ja, dan denk ik aan de oude broeder Vosstel, die eenvoudige man, die kwam natuurlijk uiteraard veel onder de mensen met zijn melkkarretje, om melk uit te delen. En die man werd ook altijd overrompeld met deze woorden. Het is weer een rot weer, hè? Dan zei hij, nou mevrouw, voor zulke mensen, wij is nog aardig weer. Ja, zo is het toch. Dat is toch iets van de werkelijkheid. Hem in zijn wijsheid, zijn goedheid erkennen. Dat het niet elke dag dondert en bliksemt. En dat er nog wat overeind blijft, ondanks alles, is het niet enkel goedheid. Maar ja, dan komt de rechthebbende mens naar voren. Die zijn rechten laat gelden. Die net doet alsof het waard is. Dat het toch wel mooi weer is. Nou ja, geef, Heere, geef ons een breidel op onze tong. Zet een wacht voor onze lippen. Geef dat we niet langer u misbruiken of uw naam lasteren door u de schuld te geven. Maar dat we leren erkennen, ik ben de schuldige. Gerechtigheid! Je zou zeggen, nou, dat past er niet bij. Goedheid en gerechtigheid. Want gerechtigheid is juist iets dat je zegt, nou, dan regent het nooit meer. Of de zon schijnt nooit meer. Als de Heer nou rechtvaardig oordeelt naar zijn eigen wezen, hoe hij is. Wie kan er dan bestaan? Als Paulus in de Romeinenbrief een portret van ons schildert en hij zegt dat onze keel een open graf is en dat er slangenvenijn onder onze lippen is. Dat we de weg des vredes niet gekend hebben en dat we voeten hebben die haasten om bloed te vergieten. En dat er een ellende en vernieling is op al onze wegen en paden. Als dat nou het beeld is wat Romeinen 3 van ons geeft, dan zou je toch zeggen, dan is God toch niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. En het gaat hier juist om die eeuwig trouwe God en Vader in Christus Jezus. Dat hij gerechtigheid doet. Hij is gerechtigheid en hij oefent geruchten. Maar dat is dan weer het geheim. Wat wij onlangs ook bij de Bijbellezingen hebben overdacht. Hij doet op aard aan alles, dat zullen wel, ja. Maar als het gaat over zijn Sion, over zijn kinderen, dan oefent hij ook gerechtigheid. En dat woordje gerechtigheid, zou je zeggen, daar hoef je niet van te schrikken. Of daar moet je van schrikken. Daar moet je bang van zijn. Want gerechtigheid, dat betekent, betaal mij eens wat je schuldig bent. Waar is mijn deel? Maar dat dit nu de gerechtigheid God is, dat eer hij de zonde ongestraft liet blijven, dat hij de zonde gestraft heeft aan zijn eigen kind Jezus aan het hout. Nu is het rechtvaardig als God niet naar ons omkijkt, maar het is ook eeuwig rechtvaardig dat God een schare zalig maakt die niemand tellen kan. Ook al gaat dat ons juridisch begrip ver te boven, al kunnen wij het niet begrijpen. Maar dat doet er ook niet toe. Of wij het begrijpen of niet. Het is ook niet te begrijpen. Maar de gerechtigheid God is geopenbaard in Christus Jezus. Toen hij zijn eigen kind heeft veroordeeld tot de dood en de godverlating. Die goedheid en die barmhartigheid en waarheid van God. Die vloeien niet daaruit voort dat God de Vader die goeie oude man is. Die denkt bij zijn eigen, ach ja, laat die mensen maar een beetje aantobben. Ze bedoelen het wel goed. Zo is God niet. Dat kun je ook leren aan Golgotha. Waar die eeuwig rechtvaardige God straft. Door zijn eigen kind te verlaten en over te geven. Tot in de diepste versmading en angst der hel. Waar hij verlaten werd, opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. God heeft zijn deugden niet tegen elkaar uitgespeeld. Maar hij heeft plaats gemaakt voor barmhartigheid en waarheid. door gerechtigheid te beoefenen. Daarom wordt Sion verlost, niet ten koste van het recht, maar op grond van dat verheerlijkte recht op Golgotha. Maar die Heeren en Zaligmaker voor zulke lammelingen heeft gezegd: Vader, vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen. Maar hij gezegd heeft: straf mij, rechtvaardige Vader, ik zal de drinkbeker van uw toren wel drinken, laat hen maar naar huis gaan. Want het moet Pinksterfeest worden, dat mensen zichzelf op de borst slaan en zeggen: wat moeten we nou beginnen, mannen, broeders? Want we hebben onze eigen God en Zaligmaker verworpen. O, hoe gerecht, hoe is gerechtigheid dan zulk een heerlijke deugd van God? Ik heb pas nog verteld van Luther, die daar zo tegenaan bruiste en zo bang ervan was, gerechtigheid. Hoe kan nu een gelovige, hoe kan een kind van God pleiten op Gods gerechtigheid? Hoe kan dat nou? Die gerechtigheid, schreef hij, die achtervolgde mij. Die gerechtigheid neemt nergens genoegen mee dan met een volmaakt werk. En als hij dan half verhongerd in zijn celletje zat en zichzelf geestelde, dan voelde hij nog dat hij de boze gedachten niet uit zijn hart kon uitrukken. Maar dat die binnenfontein, die verkeerde fontein van kwaad, in hem zat. En wat was dat een ontdekking, toen hij oog kreeg voor die gerechtigheid in Christus Jezus. Dat God daar nu zijn gerechtigheid in heeft geopenbaard. En dat Gods kerk niet pleit op die gerechtigheid. Dat hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft. En dat het niet gerechtigheid bij hem is. Als hij zondaren zalig maakt. Als hij denkt aan zijn verbond tot in geslachten. Dat hij daarbij niet oneerlijk is. Maar dat hij daarbij ziet op de arbeid van de zoon zijner eeuwige liefde. Gerechtigheid. Ja, gerechtigheid dringt aan om straf. Maar die goddelijke wijsheid heeft die gerechtigheid een plaats gegeven in de Heer Jezus Christus. Kijk, die gerechtigheid in Christus, dat is allerbelangrijk. Want, wat moet je nou beginnen buiten de Heer Jezus Christus? Dan moet je het met je eigen doen. Dan moet je het met jouw gerechtigheid doen. Dan moet jij proberen om de zaak voor elkaar te krijgen bij God. En stel nou eens dat je heel ver komt in deugdzaamheid en heiligheid. En God zou zeggen: ja, maar één ding ontbreekt je. Wat moet je dan beginnen? Want of dat het nou één ding is of duizend dingen, God is volmaakt rechtvaardig. Er is geen verbinding tussen hem en wat niet volmaakt is. Dat is onmogelijk. Daarom hebben de apostelen gepredikt. Die naam die onder de hemel gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Want daarbuiten kun je niet zalig worden. Buiten de Heer Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielverderf. Buiten de Heer Jezus, of dat je dan vroom bent, of dat jij je hele leven opsluit in een celletje, en dat je, zoals de fariseeërs die liepen, waren erbij die met een koker liepen voor hun hoofd, dat ze niet opzij konden kijken, maar recht vooruit, dat ze toch maar niet afgeleid zouden worden en geen boze gedachten zouden krijgen, hoe je zo keert of draait, maar je redt het niet. Je redt het niet. Maar nu deze gerechtigheid, die redt van de dood. In dat kleed zijn we veilig. Toen Zacharias in een visioen de hoge priester zag, toen zag hij die man in een penibele situatie. Hij zag in dat visioen, zag hij de hoge priester Jozua met vuile klederen bekleed. Zag hij hem staan bij God. En hij durfde geen mond open te doen. Die hoge priester, die heilige man, ja, die was ook niet heilig. Niet heilig genoeg. Daar wezen die vuile klederen op. Die lompen. Waarmee wij ons versieren. En de Satan was er ook bij. En die Satan, die heeft gezegd, kijk eens God. Kijk eens naar die man. Wat is dat voor een man? Er deugt toch niks van? Zo'n man hoort hier toch niet? Zo'n man, die kan toch niet zalig worden? Zo'n man kan toch niet in uw gemeenschap verkeren? En Jozua durfde geen mond open te doen. Nee. Maar toen klonk het woord, de Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u, die Zion verkoren heeft. En wat deed God? God zei, doet die vuile kleren van hem weg. Trek hem een schoon kleed aan, een nieuw wisselkleed. Zet hem een reine hoed op zijn hoofd. God zorgde voor alles. Zodat Jozua behouden kan worden. Hij zag het zelf niet. Zacharias zag het in een visioen. Hoe het er bij God bij staat. Kolderen gezegd, schrijf er. Dat hoefde Jozua zelf niet te zien. Want dan zou hij daar weer wat mee geworden zijn. Hè? Als hij dat gezien had. Maar de Heere laat het aan de profeet zien. Hoe het er nou echt bij God bij staat. Dat bij God gerechtigheid een kleed is om die naakte zondaar te bedekken. Daarom is het ook zo schoon lief, dat vaste rok van mijn behoud. Ik weet nog heel goed dat ik dat als jochie op een hele oude rotte gepietje ging en die ik niet half meer deed, voor mijn moeder over moest pieten en boven het orgel zetten. En we hebben het wat met elkaar ook gezongen. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook mirre of goud. Moede kom ik, arm en naast, tot die God die zalig maakt, die de arme kleed en voet, die de zondaar leven doet. Niet het offer dat ik breng, niet de tranen die ik leggen, u alleen recht, op grond van die gerechtigheid. Hoe zalig is het volk, dat het geklank kent, van de zilveren trompet. Van de zilveren trompet, hier al in de beginsel, dat een grote blijdschap kan ons deel zijn, als we daarop zien. Gerechtigheid. Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken was. Dit is mijn bloed dat voor u vergoten was. Gerechtigheid. Dat de Vader het nu zo gedaan heeft. Alsof ik alle gehoorzaamheid volbracht heeft. Die Christus voor mij volbracht heeft. Dat ik zo toerekend. Alsof ik nooit geen zonde gekend of gedaan had. O geliefde, God geven dat we in de oefening van het leven, van het geloof, daar steeds weer bij bepaald zijn. Want de Satan gaat rond als zo'n sluwe beschuldiger en die zegt en die fluistert ons in. Wat wou jij? Jij? Wie ben jij? En ons eigen hart beschuldigt ons dat we tegen al de geboden God waarlijk gezondigd hebben. En nog, zodat het veel groter wordt in plaats van kleiner aan onze zijde. En dat alles, zou je zeggen, is erop uit om de hoop te blussen. Het vuur van de hoop te blussen. En om ons bij de pakken te laten neerzetten. Maar laat ons dan tegenover al die beschuldigers de psalm aanheffen. Hij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Hij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Om achter hem te schuilen. Om te bekennen, Heere, ik weet het ook niet. Maar ik kruip weg achter u. Ik kruip weg achter uw kind, uw eigen zoon, Jezus. Dat toevlucht nemen van het geloof. Om aan de ene kant doordrongen te worden van het feit dat je zegt, God, die zou er geen onrecht doen als hij ons liet zitten bij de brok. Dat God toch niet onrechtvaardig is als hij toren over ons brengt, zegt de apostel Paulus. Ik God dan onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. Dat zij verre, want de hele wereld, Christus, is verdoemelijk voor God. En God zal alle mond stoppen. Dat weet je. Dat weet je. Maar om dan tegelijk, onder dat alles, achter hem te schuilen. Zo blind, zo akelig we ons ook gewaagd worden. Heer Jezus, u alleen bent mijn hoop en mijn verwachting. Ik beken aan u, o eeuwige Vader, dat ik geen ogenblik voor u kan bestaan. Vandaag niet en gisteren niet, en morgen niet. Maar u hebt zelf gezegd, dit is mijn geliefde zoon, hoor hem, in hem heb ik mijn welbehagen. Ach, laat mijn stem horen, in uw heilige evangelie. Vandaag is weer zondag, de dag naar zijn naam genoemd. De zonne der gerechtigheid is opgegaan over deze aarde. En daarom mogen wij nog zijn onder dat heilige evangelie van Gods genade. Niet uit die gerechtigheid die God in Christus heeft geopenbaard. Daar vloeien nu de barmhartigheden en de waarheid uit. Barmhartig is dit, dat die eeuwige God zijn vleugels over ons uitstrekt. Barmhartig is dat hij als een hen haar kieken, dat hij zo ook zijn barmhartigheid bewijst. Aan wie? Ja, ik heb het al aangehaald, gij doet op aarde dan alles het bewijs. Maar wij bidden, ach, wet het in uw woorden, uw wetten onderwezen. Om de grond van het weldoen in hen, in die Heer Jezus Christus op te maken. Want barmhartigheid, dat hoort bij het verbond van God. In die zin, dat al zijn wij als partners niet staande gebleven en weggevallen, dat God nou blijft staan op die plaats. En dat hij zegt, ik doe het niet om uw wil, maar ik doe het toch om mijn grote naam wil, zal ik het doen. En dat hij nou zegt, ik zal rein water op je brengen. Ik zal geven een nieuw hart waar mijn wet in geschreven is. Ik zal mijn geest in de overvloedigheid vatten. Waarom had ik dat? Dat hij nou zegt, ik zal maken dat je een wal aan jezelf hebt. En dat je zult beleiden, Heere,
Ik ben niet waar.
U bent alles waar. En dat dat nou zo waar is, hè, dat Jezus Christus zegt, ik ben de waarheid. Dat is een goed medicijn, want wij willen altijd iets bijzonders hebben. Maar dit is eigenlijk het bijzondere. Dat God ons wil overtuigen door de werking van zijn geest met het woord. De waarheid van die liefde en van die gerechtigheid, de echtheid, het bewijs daarvan, is Jezus Christus zelf. Is Jezus Christus zelf. Kijk, dat vergeten wij. Wij tillen niet zo aan sacramenten zien. Nou ja, doop. Oh ja, dat is avondmaal. Nou ja, dat is het woord. Zulke opmerkingen maken wij wel. Maar wij vergeten dat daarin alleen de waarheid ligt en de sterkte voor Sion. Het is heerlijk als je er in de praktijk van je leven ook klein onder mag worden, telkens weer. Dat wel. En als je mag zingen, Heere mijn God, hartelijk zal ik u lief hebben. Dat doet de Heer. Maar de Heer werkt dat niet zo wanordelijk zoals wij wanordelijk zijn. De Heer zei niet tegen de emmerzangers, ik lees, je ziet toch wel dat ik het ben. Maar hij nam het woord en ging verkondigen dat die Christus al zo moest lijden en in zijn heerlijkheid ingaan. En als toegift herkenden ze hem in de breking des broods. En toen was hij al uit het gezicht. Maar het zwaartepunt in die geschiedenis was toch die Christus der Christen, die ons in het woord geopenbaard is. En daarom geven de Heere God dat wij aan dat woord gebonden mogen worden. En dat we dat woord ook zo mogen horen en lezen ook. Hè. En wat dat betreft, ja, zou ik willen zeggen dat ik u, dat we, ja, welk woord moet ik daar nou voor gebruiken? Dat we wel ver van onze plaats zijn. Toen dat de kobra ging sterven, hoorde ze me roepen, Heer, het is uw woord, het is uw woord, uw woord. Maar wanneer lezen wij nou dat woord als een persoonlijk woord? Als een woord dat aan ons gericht is? We lezen erover. Ja. Ja, dan kun je zeggen, daar kan ik ook niks aan doen, want je zegt zelf, zo zijn wij. Ja, dat weet ik wel. Maar vraag ik dan ook aan de Heer, geef, Heer, dat we u recht mogen kennen en u in al uw werken mogen prijzen. Vraag ik daar dan ook om. Want ja, de Heer heeft zo'n grote schat en zo'n voorraadkamer, die raakt nooit uitgeput. Hij zegt, bij mij is duurachtig goed. Ik doe mijn liefhebbers beërven dat bestendig is. Daarom past ons de verootmoediging. Om met de knecht des Heren in te stemmen, niet om zo, Heren, niet om. Uw naam alleen, geef die de eer, doe u het. Want wij zijn zulke krutten daarin. Nou, die heerlijkheid en of die barmhartigheid, die gerechtigheid, die goedheid, die wijsheid, die schijnt als een lam. Als een licht, uw woord is een licht aan mijn pad. En een lam voor mijn voet. Het schijnt. Jongens, soms als de Heere die dikke gordijnen waar wij mee voorlopen, dat bewindsel wat wij hebben, als de Heer het eens een ogenblik wegtrekt. Wat zie je hem dan schijnen? Dan zeggen ja, nou loopt de mens met allerlei zorgen, met allerlei dingen. Hij komt thuis, hij eet met smak zijn brood. En zelfs des nachts rust zijn hart niet. Daar zie je hem gaan, die mens. Alles zit vol. Met alles en nog wat. We hebben er geen eens erg in dat de kraam later geeft. Het lamp die nog brandt. En dat het brood in de trommel ligt. En dat de zon schijnt. En dat de Heere zegt, kom, ik zal je verblijden in mijn bedehuis. Zo schijnt de zon. Zo schijnt de zon. Nou, het is wel erg als we net als de klei steeds harder en harder worden. En nooit is smelten. Nooit is van blijdschap. Je ziet wel in tranen uitgerusten. Uw goedheid gaat het al te boven. Uw goedheid hier is eeuwigheid. Roemen en prijzen. Heilige roemen en prijzen. Heilige is afzonderen tot gelijk gebruik. Roemen en prijzen, dat is God de Heer de eer geven. Hem loven en danken. Daarom ben ik zo blij als we al vroeg leren zingen in de kerk ook. Kinderen ook. Niet dat wij het kunnen, maar dat is onderdeel van de dienst van God. Niet alleen de preek, niet alleen het voorlezen, maar als het samen, de psalmen van David en van de rechtvaardige mogen zien. Oh, daar kan al een prediking in zitten. God is goed, looft hem tezaam met gezangen naar het spel. Strijd zijn liefelijke naam. Daarna ook dat we al ons leven, gedachten, woorden en werken altijd schikken en richten. Dat uw naam om onze term niet gelasten, maar geëerd en geprezen worden. Hebben wij dat ook niet? Nee, dat hebben we ook niet. En geven aanstoot. De handel en wandel. Wij zijn zulke dwaze mensen dat we anderen die niet geloven nog aanleiding kunnen geven dat ze zeggen, nou ik ben blij. Dat daar niet bij hoort. Nou zegt dat op zichzelf ook niet, want meestal voelt men zich te goed voor de kerk. Meestal wel. In de kerk is eigenlijk alleen maar aan de orde. Uw naam worden geheiligd. Geef om. Geliefde mensen. Maar je begrijpt al wat hier bedoeld wordt. Toen David gezondigd had tegen de Heere, toen kwam de profeet later bij hem en zei, gij hebt de vijanden van de Heere doen lasteren. De vrienden niet. De vrienden die zijn vreselijk bedroefd geworden. En die hebben gezegd, Heere, ontferm u over onze koning. Ontferm u over onze koning. Want hij is op de verkeerde weg. Maar de vijanden die hebben in hun handen gevreven. Die hebben gezegd, nou dat is een mooie man die daar zit. Zo wordt er in de wereld nog over gepraat. De Bijbel, moet je lezen. Er zei iemand tegen de Bijbel, dat is een hoerenboek. Tegen een zei je kinderen voorlezen. De schandalen. Ja. Wat durft de mens toch te besteken? Wat staat hij toch op een voetstuk, hè? In plaats dat hij leert bidden. Geef mij de allerlaatste plaats. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. Toch wordt er hierom gebeden. Of de Heere orde wil zetten in onze wanorde. En het is goed om daarna te luisteren. Al ons leven. Vaak wordt de vraag toegespitst op dit. Nou, is dat nou zo erg? Is dat nou zo erg? En waarom dit niet en waarom dat niet? Maar eigenlijk is dat niet het goede uitgangspunt. Nee. Wij vragen geen verontschuldiging. Maar wij vragen of God wil geven dat we ons al ons leven, ook al ben je met gewone dingen bezig, met gewone dingen in je werk, want we zijn heel gewone mensen, dat je niet loopt verkeer te gaan of zijn naam misbruikt, of jij op een manier zo min uit dat de ander zegt, nou die kan zich kwijt hoor. Heb je die laatste bak al gehoord? Daar wordt zijn naam om ons ontwil gelasterd. Moeten we ergen hebben. Kinderen, als je op school bent, trouwens, de grotere school, als er wat gebeurt, dan is het eerste terecht of ten onrechte. Ergens kun je wel aannemen, het is meestal wel terecht, want wij deugen niet. Maar ik bedoel maar, vanuit menselijk standpunt gezien, terecht of te onrechte, maar direct komt de godsdienst erbij. Oh, jullie zijn zeker van dat kerkje of zo. Ja, ja. Allemaal van dat soort opmerkingen. Nou, het is meestal vijandschap. Maar kinderen, het is wel heel erg. Als we meedoen, meevloeken, meelachen om de dwaasheid en de gemeenigheid van deze wereld. Dan ben je even de toffe jongen, die gelukkig niet zo vroom en zo ouderwets is, maar oh wee, op een gegeven moment krijg je een groot trap na. Oh, die God denkt, ja, jij bent daar toch van. Je probeert je eigen wel een beetje aan te passen aan ons. Je probeert wel een beetje in allerlei dingen met ons te zijn en niet op te vallen. Maar we hebben je wel door. En als je dan nog zegt dat je zondags naar de kerk gaat. Hè? Naar de kerk? En als het mooi weer is, ja ook. En twee keer? Eerlijk? En als de juffrouw in de klas zegt, zie je nog naar de kerk gaan, dan gaan er een paar vingers omhoog. En als die juffrouw vraagt, hoeveel keer? Eén of twee keer, die paar vingers, zeggen dan nog één keer. En misschien dat er nog één of twee zijn, die zondag zeker naar de kerk gaan. Ja. Heere, geef alsjeblieft. Wij zijn van die spijt op tanden. Wij zijn van die heulen zo gauw met de vijand. Want ons hart is een zondaar. Maar geef alsjeblieft, Heer, dat door uw genade ons leven zo ingericht wordt, dat uw naam om ons wil niet gelasterd wordt. Dat we ons ook niet proberen in te dringen als die toffe jongens die wel mee kunnen doen en zo, weet je wel. En dat we acceptabel moeten zijn. Denk dan aan wat Jan de Ruiter zei. De wereld acht mij niet en ik haar nog veel minder. Daar moet je zo maar over denken. Maar wees, Heere God, dat uw naam vereerd en geprezen wordt. Jongens, als er niemand komt en die zegt, wat is dat toch? Ik had gedacht dat jij wel gek zou zijn, gek zou worden, wat er gebeurd is bij jullie. Ja, dat is nou God. Die heeft ons geholpen. Die heeft ons geholpen. Jullie kunnen ons niet helpen met kop op joh en de tijd. Ach, het moet slijten. Maar de Heere is bij ons geweest. En hij heeft ons gered. Dan kan het wel eens zijn dat iemand zegt, ha, wat het is, weet ik niet. Maar dat zou ik toch, wat is dat toch? Wat is dat toch bij die lui? Als je denkt, nou is er niks meer van over, dan zitten ze op de kant. En dan hoor je ze zingen en blij zijn en God prijzen. O, dat geef onze goede God uit genade. Onze Vader die in de hemel zijt, Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen.